Het is ondertussen alweer 4 weken geleden dat wij met elkaar een dag van bidden en vasten hebben gehad. En het was een hele bijzondere dag. Velen hebben dat ook als heel bijzonder ervaren. En sommigen deden dat voor het eerst, hadden dat nog nooit gedaan. Er waren mensen die ervoeren een intimiteit met God die ze daarvoor eigenlijk nog nooit ervaren hadden. En mensen die zeiden, dit mogen we vaker doen. Dit is prachtig. Dit is een geweldige manier om dicht bij de Heer te komen. In de preek, de zondag daar voorafgaande, ging het over, hoe werkt dat nou precies? Het vasten. En ik noemde in die preek ook de tekst uit Johannes 4, vers 23. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Ik zei zoiets in de preek van, als je vast, zeg je nee tegen je lichaam en tegen je ziel. Zodat je met je geest helemaal op God kunt richten. En met je geest hem kunt aanbidden. Als je niet eet, dan wordt je geest helder. Kun je op hem afstemmen. Kun je daardoor meer openstaan voor zijn aanwezigheid. Voor zijn nabijheid. Maar ik realiseerde me toen ook, tijdens die preek, dat ik iets liet liggen waar toen gewoon niet genoeg tijd voor was. En vanmorgen wil ik dat inhalen. Vanmorgen wil ik dat met u gaan delen. Ik ga proberen een geestelijk principe uit te leggen over geestelijk ademhalen. Nou, en dat valt net daar. Want hoe doe je dat precies? Hoe werkt dat? Je kan het ook heel moeilijk iemand aanleren. Want ja, dat is net zoiets als gewoon ademhalen. Je kan wel tegen iemand zeggen van dan moet je nu inademen en dan moet je dan uitademen. Dan ga je van hyperventileren. Dat wil niet. Dat doe je. Dat doe je automatisch al vanaf je geboorte. Als je niet ademhaalt, ga je dood. Dat gaat automatisch. En eigenlijk zou het ook zo moeten zijn met geestelijk ademhalen. Want als je niet geestelijk ademhaalt, dan ga je geestelijk langzamerhand dood. En het gevolg daarvan is dat je dan niet meer geestelijk gericht bent, maar aardsgericht, natuurlijk gericht. Hoe doe je dat nou precies, dat geestelijk ademhalen? Hoe kun je dat leren? Kun je dat ontwikkelen? En hoe moet dat dan precies? Nou, daarvoor wil ik u vanmorgen meenemen in de wonderenwereld die mens heet. We gaan vanmorgen nadenken over de samenhang en het verschil tussen ziel, geest en lichaam. En ik denk dat het ook heel goed past in de serie die Jan geeft over Bijbelse antropologie. Over de mens en de relatie tot zijn schepper. Zullen we met elkaar lezen uit 1 Korinthe 3? De eerste 3 versen. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want dat kon u nog niet verdragen. Ja, dat kunt u nu ook nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Tot zover het eerste gedeelte. Het gaat over de gemeente in Korinthië, waar Paulus tot spreekt, tot schrijft. Het was een gemeente die was verdeeld. Er was ruzie, er was jaloezie, er was tweedracht. Maar hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Het waren toch christenen? Daar heb je dat toch niet? Paulus noemt hem notabene broeders. En hij schrijft notabene in de aanhef van de brief aan de geheiligden in Christus. Maar deze verzen geven blijkbaar aan dat er ook nog christenen kunnen zijn die vleeselijk gericht zijn. Blijkbaar kun je een geestelijk mens zijn zonder je geestelijk te gedragen. Ja, en de vrucht van de geest komt zo in zo iemand natuurlijk niet tot bloei. Hoe kan dat nou eigenlijk? Hoe kan dat nou eigenlijk? Hoe kan nu de ene kind van God wel geestelijk groeien en de ander niet? Waarom blijft de een baby in het geloof en komt niet verder dan de melk? En is de ander snel volwassen in het geloof en kan wel vast voedsel verdragen, zoals Paulus dat zo mooi schreef? Het gedeelte wat we lazen begon met het woordje en. Dus blijkbaar is het gedeelte wat daaraan vooraf gaat belangrijk, relevant voor dit gedeelte. Nou, laten we dat dan ook maar eens lezen. 1 Korinthe 2, vanaf vers 9 lees ik dan. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genade geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert. Om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf wordt hij echter door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachte van de Heere gekend, dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. Tot zover. Ik zei het al, we gaan nadenken over de wondere wereld die mens heet. Maar hoe zit die mens nou eigenlijk precies in elkaar? Mag ik het eerste plaatje van je hebben? Ik ga hier even staan, dan kunt u het in die hoek ook zien. U weet, de mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. Dat leert de Bijbel ons. In de psychologie, de seculiere psychologie, heb ik me laten vertellen, is er geen onderscheid tussen ziel en geest. Noemt men dat de psyche, psychologie. Maar de Bijbel maakt daar wel heel duidelijk onderscheid tussen. Dat staat trouwens ook in Hebreeën 4, vers 12. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, van het lichaam zou je kunnen zeggen. De mens opgebouwd uit lichaam, ziel en geest. Als we dit nou eens verder zouden gaan bekijken, als we nou eens verder zouden gaan kijken naar wat is nu precies die geest en wat is nu precies die ziel en wat is precies dat lichaam, dan zouden we als het ware niet meer van bovenaf ernaar moeten kijken, maar zouden we het plaatje moeten kantelen, zodat we het van de zijkant kunnen bekijken. Het is maar een projectie natuurlijk, maar het gaat even om voor de duidelijkheid. Mag ik het volgende plaatje? U ziet hier weer het lichaam, de ziel en de geest. En het zijn natuurlijk maar plaatjes, hè, maar het gaat even om het idee, zodat u het beter begrijpt. Zo was de mens bedoeld voor de zondeval. Zo heeft God de mens geschapen. Het lichaam, nou dat hoef ik niet uit te leggen, dat snappen we allemaal wel. Het lichaam met zijn vijf zintuigen, horen, zien, voelen, ruiken. Die interactie hebben met de ziel. Wat is de ziel? Nou, de ziel is het verstand, het denken, de emotie en de wil. De ziel en het lichaam communiceren als het ware met elkaar. Als je iets hoort, dan ontvang je geluidsgolven, dan ontvang je prikkels die vertaald worden en aan je ziel worden doorgegeven. De data wordt omgezet in informatie, in iets begrijpbaars, iets waar je wat mee kunt. Het wordt geïnterpreteerd in je ziel. Als je met je vingers iets beetpakt wat heet is, nou, dan heb je gauw hier in de gaten dat je dat los moet laten. Ook dat is communicatie tussen lichaam en ziel. Maar ook andersom. Als je denkt van, ik wil nu mijn hand optillen, dan gehoorzaamt je lichaam als het goed is. En dan til je hand op. Dat is communicatie tussen ziel en lichaam. Maar we hebben ook een menselijke geest gekregen. Een geest die ons onderscheidt van de dieren. Dat is de kroon op de schepping. In je menselijke geest zit je geweten, zit je intuïtie. En ook je menselijke geest communiceert met je ziel en je lichaam. Oh ja, hoe zit dat dan? Nou, ik weet niet of u het wel eens heeft gehad, maar als je bijvoorbeeld iets weet wat je doet wat niet goed is, dan spreek je geweten je aan. Dan spreek je geweten je aan. En je wordt in je denken word je heel onrustig. En vanuit je denken word je misschien wel, begin je te trillen of zo. Of krijg je het warm. Of begin je te zweten of iets dergelijks. Zo ziet u dat er ook een interactie is tussen menselijke geest, ziel en lichaam. Maar er is nog iets. Er is nog iets. Toen God de mens schiep, blies hij zijn adem op de mens. De ruach, zijn geest. En de mens kwam tot leven. Voor de zondeval was Gods geest in de menselijke geest aanwezig. Eigenlijk was het onlosmakelijk met elkaar verbonden. De mens was geschapen naar Gods beeld. En God is geest. En de mens was geschapen naar zijn beeld. De menselijke geest. Die interactie, eigenlijk was het niet eens een interactie. Het was iets wat bij elkaar hoorde, heel stevig bij elkaar hoorde. Tussen Gods geest en de menselijke geest. Die was heel innig. Een hele innige relatie. Maar toen kwam de zondeval. Mag ik het volgende plaatje? De zondeval. Dit is de mens zonder God. En ik heb die kleur een beetje duisterder gemaakt. Want de menselijke geest die stierf af. Die ging dood. Die werd verduisterd. De menselijke geest was niet meer verlicht door Gods geest. Er was scheiding gekomen tussen God en de mens. En de mens, hij keek niet meer omhoog. Maar hij keek horizontaal. Bij de zondeval namen de ziel en het lichaam de leiding. De menselijke geest werd ondergeschikt. En het gevolg was dat de ogen van Adam en Eva opengingen. En ze ontdekten dat ze naakt waren. Ik heb me wel eens afgevraagd of dat alleen te maken heeft met een lichamelijke naaktheid. Het staat er dat ze kleren voor zichzelf maakten. Maar ik heb ook wel eens gedacht, misschien ontdekten ze ook dat ze een geestelijke naaktheid hadden gekregen. De mens was een zielsmens geworden. Zielsgericht. En dat mag je rustig zielig noemen. In meerdere opzichten. Want toen Adam ongehoorzaam werd, stierf hij in geestelijke zin en uiteindelijk natuurlijk ook in lichamelijke zin. Hij was niet langer een geestelijke mens, maar hij werd een vleeselijke mens. De menselijke geest was voortaan niet meer op het bovennatuurlijke gericht, maar op zichzelf, op het aardse. En de richting was veranderd van geestgericht in mensgericht, zielsgericht. De mens werd egocentrisch. Dat wil zeggen op zichzelf gericht, op zijn eigen genot, op zijn eigen verlangens. En de menselijke geest stierf af. En het gevolg daarvan zien we overal in de wereld om ons heen. De werken van het vlees in plaats van de vrucht van de geest. En nu? Bij ons? Wij die geestelijk dood waren. Efeze 2 vers 4. Met Christus heeft hij ons weer levend gemaakt. Met Christus heeft hij ons weer levend gemaakt. Maar wat is dat dan precies, dat levend gemaakt? Nou, dat beschrijft Paulus in 1 Korinthe 15, vers 45. Daar staat, de eerste mens Adam werd een levende ziel. De laatste Adam, dus Jezus, werd een levendmakende geest. Onze geest werd weer levend gemaakt. Als wij de Heer Jezus heel bewust als onze persoonlijke verlosser aannemen, worden wij geestelijk opnieuw geboren. Want na de opstanding werd het Pinkster. Kwam de Heilige Geest, kwam Gods Geest weer over de mensen. Niet incidenteel, zoals in het Oude Testament, maar definitief en permanent. Onze menselijke geest wordt weer gevuld, kwam weer tot leven door Gods Geest. De Heer Jezus zegt dat trouwens ook tegen Nicodemus. Hij zegt, je moet opnieuw geboren worden uit water en uit geest. Dus een natuurlijke geboorte en een geestelijke geboorte daarna. En hij zegt daarbij ook nog, het is de geest die levend maakt. Dus door Gods geest in onze menselijke geest zijn wij weer levend geworden. Het volgende plaatje. Daar is hij weer. Daar is hij weer. We zijn levend gemaakt. De wedergeboren mens, geboren uit water en uit geest. En het hoort weer bij elkaar. Het past weer in elkaar. Gods geest woont weer in onze geest. De breuk is weer hersteld. En de richting is van zielsgericht weer op geestgericht geworden. De Heilige Geest is in ons komen wonen tijdens onze wedergeboorte. We zijn een tempel van Gods geest. En precies zoals een tempel uit drie gedeelten bestond, het buitenste voorhof, het heilige en het heilige der heiligen, zo bestaat de tempel van Gods geest, de mens, ook uit drie delen. Het buitenste lichaam, de ziel met zijn wil om God te dienen en de geest, het binnenste heiligdom, het heilige der heiligen. Wij kunnen als wedergeboren mensen weer van geest tot geest, van geest met een kleine letter G tot geest met een grote letter G, de Heilige Geest, weer praten, weer communiceren. Er is weer contact. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Amen? Amen. Nou, dat is mooi. Dat is net verkeerd. Het is no clear. Alles is er in water. Kist die no delje aan? Nee. Nee. Zo is het niet. Zo is het niet. Want zijn wedergeboren christenen, wedergeboren mensen, altijd geestelijke mensen? Nou, nee. Dat is ook niet zo. Na de wedergeboorte ben je nog niet direct een geestelijk mens. Dat wil zeggen, je positie in Christus is wel geestelijk. Je hebt wel een geestelijke positie gekregen in Christus. Maar je handelen, denken, je spreken, nou, dat hoeft helemaal nog niet zo christelijk te zijn, zo geestelijk te zijn. Je ziet dat soms bij jonge kinderen in Christus, zoals Paulus dat zo mooi zegt, als hij het heeft over mensen die net tot geloof zijn gekomen. Als de eerste gloed van de wedergeboorte weg is, gaan ze soms op zoek naar een nieuwe ervaring. En weer een nieuwe ervaring. En weer een nieuwe ervaring. En dan zijn ze eigenlijk nog gericht op hun ziel. In plaats van geestgericht te zijn. De Korintiërs bijvoorbeeld. De Korintiërs, ze waren wel wedergeboren christenen. Ze bezaten zelfs de gave van de Heilige Geest. Het ontbrak hen aan geen enkele genadegave, staat er in hoofdstuk 1. En toch waren het geen geestelijke mensen. Het waren geestelijke baby's. We hebben ervan gelezen. Paulus die schrijft in 1 Thessalonicense 5, vers 23. En mogen uw geest, ziel en lichaam bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Conclusie. Blijkbaar kan onze geest ook in een staat komen die niet meer geestelijk onberispelijk is. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hoe kan jouw geest nou in een staat komen die niet meer geestelijk onberispelijk is? Nou, misschien helpt de volgende uitleg. Sommige christenen hebben een vage voorstelling van wat geestelijk zijn inhoudt. En vaak komt dat omdat men het zielse met het geestelijke verwarren. Een goed gevoel wordt dan verward met geestelijke leiding. Als je emotioneel aangeraakt wordt, dus in je ziel, dit plaatje nog niet, even terug. Ja, laat deze voorlopig maar even staan. Als je emotioneel aangeraakt wordt, dus in je ziel, dan noemt men dat een aanraking van God. Dus als je heel emotioneel wordt, noemt men dat een aanraking van God. Maar lieve mensen, dat kan, maar dat hoeft niet zo te zijn. Dat kan zelfs heel gevaarlijk zijn. Als je je laat leiden door die emoties, dan laat je je leiden door je ziel. En in tegenstelling tot je geest is je ziel, je stemming, is onderhevig aan omstandigheden. Dus eigenlijk laat je dan de omstandigheden je richting bepalen. En natuurlijk, God kan een diepe vrede in je hart leggen. Hij kan emoties in je hart leggen of onrust in je geweten. Maar dat wil omgekeerd nog niet zeggen dat elke emotie, elk gevoel door God ingegeven wordt. En dat je dat dus als leiding moet ervaren. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Paulus schrijft daarom eerder in het hoofdstuk, in hetzelfde hoofdstuk, dat hij niet gekomen is met prachtige woorden en menselijke wijsheid, maar door het tonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God, zegt hij. Met andere woorden, iemand kan nog zo mooi spreken, er kunnen nog zulke prachtige liederen gezongen worden, uit volle borst. Maar een fijne dienst en een traantje wegpinken hoeft nog geen geestelijke dienst te zijn. Kunt u me volgen? Ja. Dan is het emotioneel wel heel warm, maar het kan geestelijk koud zijn. Soms merk je dat wel eens. Dan kom je in een dienst en dan merk je, het is op de ziel gericht. Het is op de emotie gericht. Maar dan is het geestelijk koud. Heeft u dat wel eens ervaren? Wie heeft dat wel eens ervaren? Ja, u weet wat ik bedoel. Dan heeft het geen geestelijk fundament. En begrijp me goed. Natuurlijk, als een dienst warm is. En als er emotie is. Geweldig, daar zeg ik niks van. Maar het moet niet het doel zijn. Het doel moet zijn dat wij samen naar de Heer toe gaan. Het mag niet gericht zijn alleen op het zielse. Johannes 4, vers 23 zegt de Heer: de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt zo wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. God is geest. En je aanbidt hem dus niet alleen door je ziel, maar door je geest. En daarom is vasten zo'n geweldige manier om in aanbidding te komen. Om heel dicht bij de Heer te komen. Omdat je geest helder wordt. In deze tijd zijn we heel erg fysiek gericht en op gevoel gericht. En we zorgen heel goed voor onze lichamen. Sport, gezond eten. En dat is natuurlijk prima. Dat is hartstikke goed. Goed rentmeesterschap over je lichaam. Maar hoeveel aandacht besteden we aan geestelijke voeding? Essentiële voeding die de geest nodig heeft om gezond en sterk te worden. Want als er dan een crisis in je leven komt, dan blijken die lichamelijke en zielse gerichtheid niet meer toereikend te zijn. En waar vind je dan houvast? Hoe heb je dan je leven ingericht? Hoe word je eigenlijk een geestelijk gericht mens? Hoe word je dat eigenlijk? Nou, laten we eerst eens vaststellen wat het kenmerk is van een geestelijk leven. Moet je daarvoor in tongen spreken of profeteren of heel veel bijbelteksten uit je hoofd leren? Nee. Lieve broeders en zusters, een fundamenteel kenmerk van een gezond geestelijk leven is diep zondebesef. Diep zondebesef. In de Bijbel zijn de mensen die hun zonden het meest betreurden ook de mensen die het meest godsvruchtig waren. Neem Paulus bijvoorbeeld. Paulus zei dat hij de voornaamste der zondaren was. Of Petrus. Petrus zei, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En dan Jesaja. Jesaja zei, wee mij, want ik ben een mens onrein van lippen. Van onreine lippen. Geestelijke mensen beseffen zich dat zij ten dode toe te strijden hebben tegen de zonde. In de nabijheid van de heilige ben je tot alle hoeken van je geest bewust van je eigen zondigheid en van het offer van Jezus Christus. En het uiteindelijke doel van een echt geestelijk gericht leven is om steeds meer op Christus te lijken. Niet ik, maar Christus leeft in mij. En dat is een tweede kenmerk. Ik zei het al, de menselijke geest werd door Gods schepping innig verbonden met zijn Heilige Geest. En vanuit Gods perspectief bestuurt God de menselijke geest. Zo was het bedoeld in de schepping. Paulus zegt, want allen die door de geest van God geleid worden, zijn zonen van God. Nou, precies zo heeft de Heer Jezus ook geleefd toen hij op aarde was. Hij heeft altijd volkomen de wil van de Vader gedaan. Hij had natuurlijk een eigen menselijke wil. Maar hij koos ervoor om zijn menselijke wil ondergeschikt te maken, onderdanig te maken aan de wil van God. Niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En in de mate waarin we meer geestelijk gericht worden, zullen we het in alle dingen eens zijn met Gods geest. En zullen we uit steeds meer vrije keuze gehoorzaam willen zijn aan hem. Een gezonde geest en een gezond lichaam. Wat is dan precies de definitie van een gezonde geest? Laten we daar ook nog even naar kijken. Nou mag deze, ja. De bist maar het hut, jongen. De definitie van een gezonde geest. Een gezonde geest is gehoorzaam aan Gods geboden. Wanneer je luistert naar mijn geboden, zal ik voor je zorgen. Zal ik je geven wat je nodig hebt. Deuteronomium 11. God weet toch wat goed voor ons is. Een gezonde geest staat onder de leiding van de Heilige Geest. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Noemde de tekst al eerder, 1 Korinthe 3, vers 16. Door een gezonde geest kun je God aanbidden. Ja, God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Een gezonde geest heeft de leiding over de ziel en het lichaam. Want dat is de goddelijke orde vanuit de schepping. Met andere woorden, een gezonde geest laat zich niet leiden door wat de wereld verlangt. Laat je hart niet verleid worden, zodat je afwijkt. Wat is dan het gevolg van die innige relatie met de Heilige Geest door die gezonde geest? Nou, je hebt een levende geest door het offer van Christus. En daardoor maakt hij je gevoelig voor Gods stem, voor zijn leiding. Hij geeft ons inzicht in geestelijke dingen, in dingen die je misschien anders niet kon weten. Hij geeft je de juiste woorden op het juiste moment. Denk je, ga ik dat zijn? Ja, maar wel door Gods geest geleid. Hij troost je. Hij bemoedigt je. En door een gezonde geest kunnen de gaven van de geest, de vrucht van de geest, tot volle bloei komen in je leven. Nou, daar teken je toch direct voor? Dat is toch fantastisch? Hoe kun je nou als christen, als gelovige, een gezonde geest ontwikkelen? Hoe kun je dat nou ontwikkelen? Nou, daar kun je heel veel van zeggen. Maar er is een andere vraag. Hoe zorg je eigenlijk voor je lichaam en je ziel? Hoe zorg je nou eigenlijk voor je lichaam en je ziel? Dan gaan we het dan hebben over een gezonde geest. Nou, hoe zorg je voor je lichaam en je ziel? Gezond eten, veel bewegen en RRR. Gezond eten, dat snapt iedereen. Je moet wel gezond eten natuurlijk. Als je alleen maar junkfood eet, dan gaat het niet goed met je lichaam. Je moet ook bewegen, je moet in beweging komen. Als je de hele dag op de stoel blijft zitten, word je ook niet beter van. En RRR. Wie weet wat RRR betekent? Yes. Rust, reinheid en regelmaat. Rust, reinheid en regelmaat. Iedereen die kinderen heeft gehad of die kinderen heeft, die weet het precies. Rust. Rust. De kleine baby moet niet steeds van hand tot hand gaan. Hij moet ook tot rust komen. Als hij steeds onrustig blijft, dat is niet goed voor een baby. Reinheid, ja, hij maakt wel op de eerste keer rust af zelf. Hij moet wel schoon blijven. Hij moet wel gewassen worden. En regelmaat. Op tijd de juiste voeding. Dan kan een baby gezond groeien. Ja, dat is logisch. Dat is logisch. Wat zou nou, hoe zou je nou voor een gezonde geest kunnen zorgen? Het volgende plaatje. Precies hetzelfde. Het is zo logisch als wat. Net zo goed als dat we voor ons lichaam zorgen, moeten we ook voor onze geest zorgen. Door gezond te eten. Hoe dan? Nou, door het woord van God in te ademen. Daar komen we op dat geestelijk ademhalen. Door het woord van God in te ademen. Door het te overdenken, door het te bewaren in je hart. Door ermee aan de slag te gaan. Door er met elkaar over te praten. Door er met elkaar over te bidden. Door het woord van God in te ademen. Veel bewegen. Hoe dan? Door het geestelijk uitademen van Gods woord. Door het toe te passen. Door het te delen met anderen. Met gelovigen en met ongelovigen. Door op het water te gaan lopen. Dan ben je aan het geestelijk uitademen. En dan die RRR. Door rust. En ik vond het zo prachtig. Kees die bad er al voor. In het gebed. God wil niet dat we alleen maar voor hem aan het werk zijn. Hij wil dat we aan zijn voeten rusten. En van hem leren, naar hem luisteren. Niet een Martha, maar een Maria. Er staat in Psalm 131, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Mijn ziel tot rust en stilte gebracht. Als je dat kunt, als je in die status bent, in die positie, ik weet niet precies hoe je dat moet zeggen, dan ben je zo gevoelig voor je geest. Dan staat daar niets tussen. Want je hebt je ziel tot rust gebracht om te horen naar Gods geest. RRR, door rust, door reinheid. Ja, natuurlijk. Elke dag een keer in rust. Elke dag je zonden belijden. Geen enkele hindernis tussen hem en jou. Verzoening met God. Maar ook verzoening met je naaste. En ja, ook verzoening met jezelf. RRR, rust, reinheid, regelmaat. Door een regelmaat in je leven. Een regelmatig geestelijk leven. Hoe? Nou, door het naleven, het ontwikkelen van gezonde, regelmatige gewoontes in je leven. Wist u dat als je 6 weken lang iets doet, dat het dan een vaste gewoonte in je leven is geworden? Dat je dat dan als heel natuurlijk doet, dat dat voor regelmaat zorgt? Regelmaat. Bijvoorbeeld regelmatig samenkomen hier op zondagmorgen als broeders en zusters. Om gemeenschap met elkaar te hebben. Om samen de Heer groot te maken. Om te leren uit zijn woord. Verzaak uw bijeenkomsten niet. Regelmaat door jezelf te onderzoeken in Gods licht. Bijvoorbeeld door het avondmaal. Regelmaat. Door bijvoorbeeld elke dag het woord te lezen. En te overdenken en tijd voor gebed te nemen in stille tijd. Ongeacht de drukte in je leven. Want stille tijd is geen verplichting. Het zou het hoogtepunt van de dag moeten zijn. Want het is jezelf samen met de Heer voorbereiden op de nieuwe dag. Ik ga samenvatten. Als je wedergeboren bent, dan woont Gods geest in je. Er is geen twijfel mogelijk. Hij is onlosmakelijk met je verbonden. Je kan het negeren. Je kan de Heilige Geest bedroeven door te zondigen. Dan zal Gods geest zich terugtrekken in een hoekje van jouw menselijke geest. Maar hij zal je nooit, nooit, nooit verlaten. Je kunt hem ook de leiding over je leven geven. Telkens weer en bij herhaling opnieuw. Aan het begin van de nieuwe dag. Je dagelijks door hem laten reinigen en vullen. Want door onze menselijke geest heen mogen wij ons laten vullen met zijn Heilige Geest. Dat is de meest intieme relatie die je maar kunt bedenken. Een onschatbare rijkdom. En je leert zijn stem verstaan. Je leert met hem te wandelen. Je leert met hem in zijn kracht te leven en te werken. Door geestelijk adem te halen. Inademen, uitademen. Inademen, uitademen. Gezond eten. Veel bewegen, rust, reinheid, regelmaat. Zullen we bidden? Vader in de hemel, u heeft de mens perfect gemaakt. Heer, hoe is het mogelijk? Geest, ziel en lichaam. Elk met zijn eigen hele duidelijke functie. Dank u wel, Heer, dat uw geest in ons woont. In onze menselijke geest. Hoe kunnen we dat ooit bevatten, Heer? U, de almachtige God, in al uw grootheid, Heer, dat u in ons klein, nietig mensje kan wonen. Maar dat is wat u wilde. Daar heeft u voor gekozen. Dat is uw wil. U woont in ons, met uw Heilige Geest. U noemt ons zelfs een tempel. Een woning waar u woont. Hoe is het mogelijk, Heer? Heer, en als we zo druk zijn in de wereld met alles wat we doen, Heer, en alles wat we moeten doen en nog moeten doen, Heer, dan blijft het er wel eens bij. En dan heeft de wereld meer aandacht van ons gekregen dan u. En dan stoppen we langzamerhand met geestelijk ademhalen. En het gaat heel langzaam. Maar uiteindelijk komen we op een punt dat we ontdekken, we zijn geestelijk doodgeraakt. Heer, en dan willen we zo belijden dat we terug moeten naar u. Heer, en dat we mogen weten dat u ons niet verlaten heeft. Dat u in ons woont, in ons bent blijven wonen. En dan mogen we u vragen of u met uw Heilige Geest weer in ons wilt komen. Weer ons wilt vullen. Tot volheid, tot bloei laten komen. Heer, en u doet dat. Want u houdt van ons. En u laat ons niet in de steek. Heer, we verlangen ernaar. Nee, we hunkeren ernaar, Heer. Om die geestelijke positie die wij gekregen hebben. Heer, om op die geestelijke positie ook geestelijke volwassenheid te ontwikkelen. Help ons erbij, Heer, want dat is best wel moeilijk. En zeker ook in deze tijd, Heer, met alles wat op ons afkomt. Help ons erbij, Heer. We willen zo graag groeien naar uw beeld. We willen zo graag groeien in het verstaan van uw wil, in het verstaan van uw stem. Help ons, Heer, om met onze geest ons helemaal op u te richten. Door geestelijk de adem te halen. Zodat onze geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard worden totdat de dag. Dat we u weer mogen ontmoeten. Geprezen zij uw naam. Ik wil u vragen om te gaan staan om de zegen te ontvangen. Gemeente, ontvang de zegen. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Zij met ons allen. Totdat hij komt. Halleluja. Amen. Amen.